Heel lang geleden, ik was toen, ja, ik denk 14, 15 zo'n beetje, merkte ik, als ik in de spiegel keek, dan denk ik van, ja, maar dat ben jij niet. Dat klopt iets niet.
En hoe oud was je, zei je?
Ik was toen 14, 15 jaar. Okay. Maar ik kon het niet thuisbrengen, wat er nou precies aan de hand was. Mm-hmm. Wat ik nog wel heel goed weet is, ik was toen denk ik 16, zo'n beetje, dat ik een keer een jurk van mijn moeder aan had. En dat voelde gewoon goed. En had helemaal niks erotisch of zo.
Nee.
Het voelde gewoon heel natuurlijk.
Okay.
En daar weet ik ook nog goed dat ik toen in slaap ben gevallen. Vreselijk. Mijn ouders die waren niet thuis. En die kwamen op een gegeven moment thuis. Toen lag ik te slapen natuurlijk. En die maakten mij wakker. En ik weet nog dat mijn moeder zei van, ja, maar dat moeten we maar niet hebben. En dat gaat vanzelf wel over. Dus een heel gesprek met haar gehad.
Okay.
Maar ja, ik kom uit een tijd dat er geen internet, niks was natuurlijk. Dus ik denk, ja, wat weet ik? Waarschijnlijk heeft ze gelijk en gaat het wel over.
Welkom bij Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Mijn naam is Carolina, lifestyle coach, jongerencoach en ondernemer. In deze podcast ga ik met een aantal jongvolwassenen en ervaringsdeskundigen in gesprek, die hun succesverhaal gaan delen om jou en andere jongvolwassenen te inspireren, te motiveren en jou in je kracht te zetten. En dat puur vanuit jouw hart. Ik wens je heel veel luister, doe en rijplezier. Hoi hoi lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert. Vandaag heb ik een speciale gast en een inspirerende vrouw, Robin Timmer, die haar persoonlijk verhaal en ervaring als transvrouw en over haar werk als gendercoach kon vertellen. Na vele jaren als transvrouw opgesloten hebben gezeten in haar lichaam, heeft ze voor haar een alles veranderende stap in haar leven gemaakt. Ze is een reis begonnen naar haar nieuwe ik. 5 jaar geleden heeft zij een grote stap in haar leven gemaakt en deze stap heeft haar duidelijk gemaakt dat het tijd is om te gaan doen wat zij wil, haar hart volgen en haar gevoel laten meetellen. Welkom Robin.
Hallo.
Wat super fijn dat je hier bent om jouw mooie verhaal te vertellen.
Ja.
Zou jij je even kort willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je in je dagelijks leven?
Ja, tuurlijk wil ik dat. Wat je al zei, Robin Timmer, ik ben 59 jaar. Ik ben getrouwd en het is grappig, ik ben 32 jaar getrouwd, straks 33 jaar over een maand. Wat op zich al heel bijzonder is met dezelfde vrouw. Dus tegenwoordig is het al bijzonder natuurlijk. Ja. Maar als je dan ook nog transgender bent en gewoon nog steeds gelukkig getrouwd bent. Ik heb 2 dochters, een dochter van 22 en een dochter van 26, Anna en Simone. Ik heb een meerdere werken wat ik doe. Ik werk 2 dagen in de week werk ik bij Friesland Campina als kwaliteitsmanager, calibratie-engineer. En verder ben ik gendercoach, ervaringsdeskundige bij Psytrans. En Psytrans is een psychologenpraktijk gespecialiseerd in genderdysforie. Daar begeleid ik eigenlijk dagelijks 7 tot soms 8 cliënten op het gebied van genderdysforie, inclusief in sommige gevallen de ouders, de kinderen. Erg leuk, erg interessant.
Ja, dat kan ik heel goed voorstellen.
Ja, ja, echt heel leuk.
Ja. Zeg Robin, op jouw website schrijf jij dus, na vele jaren als transvrouw te hebben gezeten in mijn lichaam, heb jij dus een echt alles van de stappen in je leven gemaakt. Hoe was dat van jou? Kun je daar iets op vertellen?
Ja, bedoel je dan meer van hoe het vanaf het begin is gegaan?
Ja, ik ben wel heel benieuwd van, jarenlang heb je dus, al vele jaren zeg maar, als transvrouw waarschijnlijk in een lichaam gezeten waar je niet gelukkig mee was. Kan ik het zo
zeggen? Nee, dat klopt wel. Nou ja, ik zou zeggen, heb je even.
Ja?
Laat ik dan beginnen bij, dan ga ik gewoon terug in de tijd even. Heel lang geleden, ik was toen, ik denk 14, 15 zo'n beetje, merkte ik, als ik in de spiegel keek, dan denk ik van, ja, maar dat ben jij niet. Dat klopt iets niet.
En hoe oud was je, zei je?
Ik was toen 14, 15 jaar.
Okay.
Maar ik kon het niet thuisbrengen, wat er nou precies aan de hand was. Wat ik nog wel heel goed weet, is, ik was toen denk ik 16, zo'n beetje, dat ik een keer een jurk van mijn moeder aan had. En dat voelde gewoon goed. Het had helemaal niks erotisch of zo.
Nee.
Het voelde gewoon heel natuurlijk.
Okay.
En dat weet ik ook nog goed, dat ik toen in slaap ben gevallen. Vreselijk, mijn ouders die waren niet thuis. En die kwamen op een gegeven moment thuis. Toen lag ik te slapen natuurlijk. En die maakten mij wakker. En ik weet nog dat mijn moeder zei van, ja, maar dat moeten we maar niet hebben. En dat gaat vanzelf wel over. Dus een heel gesprek met haar gehad.
Okay.
Maar ja, ik kom uit een tijd dat er geen internet, niks was natuurlijk. Dus ik denk, ja, wat weet ik? Waarschijnlijk heeft ze gelijk en gaat het wel over.
Je had ook het moment dat jouw moeder zei van, oh, dat is dus niet normaal? Of,
nou, nee, ze gaf dat natuurlijk wel aan dat dat eigenlijk niet hoorde.
Oké.
Okay. Maar nogmaals, wat ik ook zei, zeker in die tijd was het totaal onbekend eigenlijk.
Ja. Mm-hmm.
Het werd heel vaak, als het dan al zo was, werd het gerelateerd aan travestie.
Oh,
en dat
ja.
was het absoluut niet.
Nee.
Dus ik schaamde me er ook eigenlijk wel voor. Dus ik heb eigenlijk alles gedaan om dat maar zo ver mogelijk weg te drukken.
Mm.
Dus vanaf dat moment ben ik zo stoer mogelijk gaan doen. Ik weet nog goed, ik speelde toen piano en gitaar.
Mm-hmm.
Ik dacht, ja, maar als ik bas ga spelen, bas is stoer. Dus ik ben bas gaan spelen vanaf mijn 16e, 17e.
Die gedachte had je dus van als ik bas speel, dan...
Ja, maar dat was natuurlijk stoer.
Ja.
Dus en in mijn tijd had je natuurlijk nog de dienstplicht. Dus ik moest voor de landmachtkeuring. Het ging dusdanig goed dat ik voor de marinekeuring moest. Of ik dat wilde. Ik zei, ja, dat wil ik wel. Maar ik denk, dus marine is toch een beetje...
Ook iets stoer.
Een stukje elite. Mm-hmm. En toen werd ik ook nog goed gekeurd voor marinier. Nou, toen was het natuurlijk helemaal top natuurlijk. Ik denk, stoerder kan het niet. Ja, en ook in de hoop dat dat gevoel wel weg zou gaan. Maar dat ging niet weg. Bleef toch altijd een beetje op de achtergrond sudderen.
Ja, wat hoe kun je dat een beetje beschrijven? Wat gevoel
Ja, ik kan het wel beschrijven. Ja? Je moet het je eigenlijk zo voorstellen. Als jij nou tegenover een man zit.
Mm-hmm.
En ik zou daar een spiegel tussen jullie inzetten.
Mm-hmm.
Maar ik haal de spiegel weg. Dus je hebt eigenlijk alleen maar het raamwerk. Dan kijk jij door die spiegel naar de persoon die tegenover jou zit. Maar eigenlijk zou dat je spiegelbeeld moeten zijn.
Ja.
Dan zeg jij van, ja, maar dat klopt niet. Er zit een man tegenover mij. En die man zal zeggen van, nee, dat klopt niet. Er zit een vrouw tegenover mij. Dat gevoel heb je als transgender eigenlijk.
Okay.
Dus het matcht niet met elkaar.
Nee.
Ja,
Je ziet
iemand anders eigenlijk.
Je voelt niet... Ja, oké. Okay.
Ja,
je voelt het niet als een man, zeg maar.
Nee. Okay. Nee, dus dat is heel... heel raar, heel vreemd, heel, mm-hmm. heel absoluut niet fijn natuurlijk.
Nee.
Maar goed, ik ben toen, ik weet heel goed, Judith, mijn vrouw, reed altijd paard achter ons huis. En ja, vanaf het moment dat ik er zag, was ik verliefd op haar.
Mm-hmm.
Lang verhaal kort, wij zijn getrouwd, we hebben kinderen gekregen. En ik hoopte maar dat het gevoel wegging, maar dat gevoel dat ging niet weg. Elke keer kwam dat gevoel weer... terug dat het niet zijn aanvoelen in je lichaam, zeg maar.
Mm.
En dat is eigenlijk zo ver is dat gekomen dat ik in 2008 was dat, heb ik een enorme burn-out gekregen. Ik ben een jaar uit geweest bij mijn werk. En ik kwam bij de psycholoog. Maar ja, alles wat ik durfde te vertellen, want inmiddels wist ik wel zo'n beetje, het had wel iets... Met transgender, voor zover ik daar iets van wist.
Had je al over gelezen?
Ja, ik had er wel een en ander over mm-hmm. gelezen. Maar, mm-hmm. maar meer is dat was het ook niet. En ik dacht ook, maar als ik dat vertel, dan raak ik misschien alles ook kwijt. Raak ik misschien wel mijn werk, mijn gezin, mijn ouders, weet ik veel. Ik raak alles kwijt. Dus ik ga dat niet vertellen, wat voor gevoelens ik heb.
Oké, okay, want je had het dus nog nooit gedeeld, ook niet met je vrouw
En dus de psycholoog die... die ging natuurlijk in gesprek met mij en waar het nou aan kon liggen. Ik zei, ja, het ligt aan mijn werk. En dat geloofde zij ook. En daar was ik heel blij om. Ik denk, dan wordt dit gevoel, dat hoef ik in ieder geval niet te delen.
Mm-hmm.
Ja, en toen zei ze van, wil je dan niet eindelijk eens gaan doen wat je zelf graag wilt in je werk? Ik zei, ja, ik zei, dat lijkt me fantastisch. Nou ja, wat ik al zei, ik speelde basgitaar. Maar ik bouw in mijn vrije tijd ook gitaar en basgitaar.
Okay.
Dus toen zei ze op een gegeven moment, wil je daar niet wat mee gaan doen? Ik zei, ja, dat zou diep in mijn hart lijkt me dat echt geweldig. Dus ja, wat heb ik gedaan? Ik ben in 2009 ben ik een bas speciaalzaak begonnen in Bijlen.
Mm-hmm.
De Bass Gallery. Wat best wel een heel groot succes was. Ik kreeg echt mensen... eigenlijk uit de hele Benelux. Ik heb beroemde muzikanten heb gehad, onder andere de bassisten van Tina Turner, van Prince, de Tower of Power, dus best wel internationaal, dus grote namen. Ja. Ja. En ook in de Nederlandse wereld, absoluut. Mm-hmm. Ja, en je denkt dan, dat gevoel gaat wel weg, hè? Want je doet je graag wilt hebben.
Ja, want ik wil je net vragen van, goh, want hey, je vertelt het zo van, nou, heel enthousiast van je eigen bedrijf en bekende beroemdheden.
Ja.
Ja, dan vaag je eigenlijk door het andere gevoel, hè, wat jou happy maakt. Vaag je het andere gevoel van binnen, als ik het goed heb hoor, vaag je dan weg?
Ja, dat klopt. Ik merkte ook dat het gevoel steeds weer terugkwam. Zeker op momenten dat ik wat rust had. En wat heel grappig was, wat ik heel sterk had. Als ik bijvoorbeeld een mooie vrouw zag, dan had ik daar niet een gevoel. Dan was ik jaloers.
Dan was jij jaloers?
Dan was ik jaloers. En dan was ik jaloers van waarom zij wel? Ja, waarom zij wel en waarom ik niet? En ik kon dat.
Dus jij was gewoon jaloers op vrouwen? Niet op mannen, maar op vrouwen, hoe zij eruit zagen.
Ja, ja, ja.
Ah, en dat is echt vrouwen eigen.
Ja, maar het was ook. Want ik wilde er ook eigenlijk graag zo uitzien.
Ja.
Dus dat was ook best wel moeilijk. Maar ik merkte natuurlijk ook in de loop van die periode dat ik die zaak had, dat het gevoel gewoon niet wegging.
Hmm.
Ja, er kwam bij dat toen ik die zaak begon, toen klapte de economie eigenlijk in. Dat was in 2009. En in beginsel ging ik vooruit van nou, meestal duurt dat een jaar of twee en dan trekt het wel weer aan.
Hmm.
Maar we hebben natuurlijk een hele lange periode gehad. En op dat moment, na een jaar of vier, toen ging mijn dochter naar de Musical Academie.
Ja.
Geweldig, maar heel duur.
Ja.
En ik merkte dat het toch al invloed had financieel. Natuurlijk doordat die economie steeds slechter werd.
Mm-hmm.
Dat ik denk, ik moet er iets naast gaan doen. Dat heb ik gedaan. Ik heb gesolliciteerd en ik kwam toen bij Stork in Leeuwarden kwam ik terecht.
Mm-hmm.
En die wilde mij hebben, maar 40 uur of niet. Dus toen moest ik een keuze maken. Of ik ga nog voor een deel door met die zaak en geen werk. Of ik kies voor dat bedrijf, maar dan moet ik stoppen met die zaak. Nou, uiteindelijk heb ik toch, ik had best wel een naam op dat moment.
Ja.
En toen zei een fabrikant van gitaar, een basgitaar, die zei van, Rob toen nog.
Oh ja.
Iemand anders doorgaat met die zaak, onder jouw naam, dan komt die zaak niet te goede. Want de base calorie, dat ben jij. Dus toen heb ik toch echt besloten om daarmee te stoppen.
En te verkopen.
Ja, en weg te doen. En ik werkte toen bij Stork en via Stork. En ja, dan denk je van waarom is dat werk? Waarom vertel je dat zo? Maar dat is best wel een belangrijk punt. Ik werkte toen bij Stork een jaar, denk ik. En mijn werk daarvoor werkte ik bij het Nederlands Medisch Instituut. En het Nederlands Medisch Instituut, heel veel mensen die zeggen van ja, nooit van gehoord.
Nee.
Maar we hebben er allemaal mee te maken.
Mm-hmm.
Als je tankt, dan wie controleert dat jij genoeg brandstof in je tank
krijgt? Ah, ja.
Wie controleert dat de weegschalen kloppen?
Mm-hmm.
Wie controleert dat de alcoholtesters bijvoorbeeld ook juist zijn? De hartbewakingsapparatuur, noem maar op. Dat is eigenlijk het Nederlands Medisch Instituut. Dat is de hoogste instantie in Nederland op het gebied van wat ze noemen metrologie. Dus alles wat met meten te maken
heeft.
Zij voeren ook controles uit voor onder andere economische zaken destijds.
Dat is ook jouw werk nu, of niet?
Nee.
Oh, niet? Oh,
nee, maar dat heb ik dus wel heel lang gedaan. Zo'n 20 jaar heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Maar toen ik bij Stork kwam, toen kwam ik dus ook bij Friesland Campina. En dat ging dus over metrologie, over meten. En toen zeiden ze bij Friesland Campina, goh, je hebt wel heel veel verstand op dat gebied. Heb je geen zin om hier te komen? Ik zei, ja. Ik zei, absoluut wel. Dat was Friesland Campina Bijlen. En ik woon in Bijlen, dus voor mij was dat natuurlijk win-win.
Mm-hmm.
Dus dat hebben ze gedaan en ik ben er aan de slag gegaan. Toen zag ik op een gegeven moment het programma Hij is een Zij, samen met Judith. Dat vergeet ik echt nooit weer. De televisie stond aan de overkant van de muur, zeg maar, in onze huiskamer.
Ja.
En Judith zat naast mij, maar ietsje voor naast mij. Ik leg het een beetje vreemd uit, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus voor mij aan de linkerkant.
Ja.
En ik zat op de achterste bank. Dus zij kon mij niet zien. Maar we keken naar het programma Hij is een Zij. En dat gaat dus over mensen
hij
die...
Hij is een Zij.
Hij is een Zij.
Oh ja, dat programma. Ja.
Ja. En dat gaat over mensen die in transitie zijn. Dus toen zag ik dat. Ik denk, ja, maar dat alle puzzelstukjes vielen ineen. Dus ik werd er echt koud van.
Ja.
Maar toen besefte ik ineens, ik denk, ja, maar dit gaat dus ook niet over.
Nee. En, had je het ook gevoel van, dit is mijn verhaal?
Ja, dat was echt, al die verhalen die ik hoorde, dat klopte allemaal met mijn verhaal. Ja. Maar toen dacht ik ook, maar dat kan ik Judith en de kinderen niet aandoen. En toen heb ik er eigenlijk toch wel een beetje op gestuurd van, als wij uit elkaar gaan, dan hoef ik hun dat niet aan te doen. Ja, en dat is eigenlijk zo ver gekomen dat in 2017 Judith tegen mij zei, van ik hou echt van je. Ze zei echt oprecht, maar ten eerste heb ik het idee dat je een ander hebt en ik kan dit gewoon niet meer. En
dat zij dacht dat jij een ander houdt.
Ja, en hoe kwam dat nou achteraf? Later heb je het daarover, omdat ik heel goed met vrouwen op kon schieten. Ja. Voor mij waren dat vriendinnen, dus ik dacht daar helemaal niet bij na. Maar goed, toen heb ik ik heb alle moed bij elkaar verzameld en toen heb ik haar verteld dat ik dus transgender was. Nou, toen hebben we enorm gehuild.
Yes.
Dat was echt, voor haar was dat ook, zegt ze nu ook wel, dat is echt zo'n openbaring geweest voor mij. Alles viel ineens in één en ze zei, ik was zo blij dat je geen ander had. Dus toen zijn we samen naar de huisarts gegaan.
Yeah.
En de huisarts die zei van, ik weet heel veel en ik heb overal, kan ik iets mee, maar transgender, ik heb ervan gehoord, maar ik heb nog nooit bij de handen gehad.
En dat was in 2000?
Dat was in 2017.
17.
En toen zei ze, ik hoop dat jij al wat huiswerk hebt gedaan. Ik zei, dat heb ik wel. Nou, toen ben ik bij de Vaart terechtgekomen in Assen, psychologenpraktijk de Vaart.
Mm-hmm.
En daar kreeg ik de psycholoog die mij toen hielp in verband met de diagnosestelling voor genderdysforie.
Maar dat is dan ook de eerste stap, hè? Dus ik neem aan, als je dat gevoel hebt, dat het niet zo 1, 2, 3, ik voel me zo.
Nee, zeker niet.
Er gaat echt al wat vooraf.
Ja.
Ja, voor de duidelijkheid hoor.
Ja, we gaan een heel proces aan vooraf.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Maar dat was ook het grappige uiteindelijk daar weer van. Ik ben toen bij Eva Marijn Stegeman. Zij was toen de psycholoog die mij begeleiden. Zij was toen nog voor een deel in de opleiding, voor haar GZ-gedeelte.
Wel gespecialiseerd voor transgender.
Dat stukje specialisatie, daar was zij ook mee bezig.
Mm-hmm.
Aan de Open Universiteit, onder andere. Maar goed, wij hebben die gesprekken gehad en die diagnose was gesteld. Toen zei ze al van, we gaan elkaar vast wel weer zien, maar niet als cliënt. Ik zei, dat zou heel goed kunnen. Maar we hadden echt gesprekken van god, maar zoals jij ermee omgaat, je zou zoveel kunnen betekenen. Nou, dat is ook wel grappig, want nu werk ik eigenlijk bij haar.
Je
zij heeft nu
haar.
Een eigen psychologenpraktijk, Psytrans. En ik ben daar ervaringsdeskundige gendercoach. Geweldig leuk om te doen.
Ja.
Nou, dat is zo even 1, 2, 3. Het is heel verhaal.
Waar jij dus al vele jaren. Hè? Maar dan kom je, maak jij die stap. Hè? Of dan ontdek van, nu is het eindelijk van, dat je de stap maakt naar transvrouw, om maar even zo te zeggen. En hoe verliep dat proces dan? Hè? Dus begin dat ook echt eerst bij zelfacceptatie en coming out?
Je moet het zo. Kijk,
is dat de procedure? Want je weet het van jezelf al eigenlijk. Is daar nog een proces die je doorloopt?
Ja, dat is best wel een behoorlijk proces. En dat wordt in de media wordt dat wel eens verdraaid. Maar iedereen die kan zo zijn geboorteakte, alles kan zo veranderd worden.
Hmm.
Zo simpel is het niet.
Nee.
Er wordt ook wel eens over gepraat van mensen die spijt hebben. Nou, dat is, ik geloof dat.
Ik ben heel nieuwsgierig geweest. Ik heb wel even een. Ik vind het gewoon heel interessant. En er schijnt ook maar minder dan 1% te zijn geweest.
Ja, het is minder dan 1% van de 1% die transgender is.
Aha.
Dus het is echt zo minimaal.
Ja,
maar als je ziet wat daaraan vooraf gaat. Kijk, iemand die komt bij de huisarts terecht, wordt doorverwezen naar een specialist. En dat kan of het UMCG zijn, of het VU bijvoorbeeld in Amsterdam, Radboud, Nijmegen. Daar kom je dan terecht. Maar je kunt ook bij een psychologenpraktijk die gespecialiseerd is in genderdysforie.
Mm-hmm.
Dat is onder andere Psytrans is dat. De Vaart in Assen is ook een praktijk die daar een specialisme in heeft. Ja, en dan kom je dus, en dat had ik dus ook nooit verwacht, daar krijg je dus vragen. En dan krijg je niet één vraag, maar dan krijg je enorm veel vragen.
Ja.
De eerste keer rond de 200 vragen die je allemaal moet beantwoorden. Daarna krijg je weer zoveel vragen. Dan krijg je gesprekken. Dan wordt er gekeken aan hoe sta je in het leven. Zijn er nog onderliggende dingen die meetellen? Bijvoorbeeld autisme of ADHD, noem maar op. Alles wordt meegenomen. En,
ja.
Daar wordt vervolgens wordt er ook echt gekeken hoe is jouw sociaal netwerk. Maar het is natuurlijk nogal wat.
Ja,
zeker. Op het moment dat je in transitie gaat.
Ja.
Dus er wordt echt gekeken, heb jij een goed en sterk sociaal netwerk?
Ja.
Zijn allemaal dingen. Als dat allemaal niet zo is, dan gaat er niks gebeuren.
Nee.
Pas als blijkt, dus uit al die onderzoeken,
mm-hmm.
dat je ook daadwerkelijk genderdysforie hebt. Dat je een stabiel netwerk hebt, sociaal netwerk,
mm-hmm.
dat je al wat stappen hebt gezet, dan wordt die diagnose gesteld, maar dan ben je het dus nog niet. Dan is het eigenlijk zo, zoals bij ons bijvoorbeeld, de psycholoog stelt de diagnose, dan heb je vervolgens de regiebehandelaar die daar nog een keer naar kijkt.
Mm-hmm.
Op het moment dat het akkoord is, dan ga je voor een second opinion ga je naar de psychiater, wat een volledig onafhankelijke psychiater is. Dus die heeft helemaal geen binding met,
nee.
met Psytrans of wie dan ook. En dat geldt voor alle andere instellingen.
Mm-hmm.
En pas als die ook zegt van ja, oké, dit klopt, dit verhaal, dit zie ik ook, dan krijg je groen licht. En dat betekent dat je dus in aanmerking kunt komen voor hormonen, voor operaties, noem maar op. Pas
ja.
dan gaat het dus echt, maar die hele periode daaraan vooraf, dan wordt ook al van je gevraagd van ja, oké, maar hoe zie jij jezelf als vrouw en wat heeft het gemaakt dat jij dat gevoel hebt?
Ja.
Dus dat wordt echt, maar dan verlangt men ook wel natuurlijk dat je ook wel bepaalde stappen neemt. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn van ja, ik voel me transgender en vervolgens ga ik de hele dag met een baard lopen.
Ja.
Ik voel me transvrouw, maar ik ga wel de hele dag met een baard lopen. Komt wel voor.
Mm-hmm.
En sommigen die hebben daar wel een argument voor, maar dat wordt wel heel kritisch bekeken. Ja. Maar ja, klopt dit allemaal?
Ja. Nou, dat klinkt ook heel goed hoor. En ik moet ook zeggen, ja, voor mij dan wordt het beeld ook echt gewoon ook helder van nee, het is niet zomaar. Hè? Want ja, er worden al dingen geroepen van transgender, maar als ik jouw verhaal hoor, even de vraag nu te stellen van, goh, hè, de hele proces, hè, kan jij dan ook even voor jouzelf beantwoorden van, goh, hé, dat is heel goed geweest omdat?
Ja, ik denk het wel. Het is, kijk, wat ik nu bijvoorbeeld ook wel zie, soms heb je te maken met onderliggende aandoeningen.
Precies.
En dan zeggen wij ook van, ja, alles goed en wel. Maar wij vinden dat eerst dat behandeld moet worden om alles uit te sluiten.
Ja.
Dus dan zeggen wij op dat moment ook even van, even wachten.
Ja.
Eerst het andere en dan ga je verder. En voor mij, ja, ik was gelukkig. Best wel heel stabiel natuurlijk. En je bent getrouwd. Maar voor mij was wel heel belangrijk dat ik dat huwelijk ook hield.
Ja.
Dat ik dat werk. Want ik werkte op dat moment dus bij Friesland Campina. En dat werk wilde ik niet kwijt. Ik had een goede baan en een goede toekomst.
Ja.
Weet je, alles goed en wel.
Maar dat is dan ook mooi, hè? Van, ja, om af te vragen van, goh, hey, hoe gaat dan je gezin, vrienden, werk, je omgeving daarmee om? Hè? Word je daardoor ondersteund?
Ja.
Want dat is dan wel heel fijn natuurlijk. En even ook weer terug te komen. Dus je hebt eigenlijk hele mooie kleine stapjes gemaakt voordat je echt... He, want je zegt het is onderliggende, he, alles willen ze... Nou, laat ik zo zeggen, de processen die je hebt gelopen, als ik het zo hoor, was ook echt heel goed. En ook heel duidelijk van, ja, je voelt je dus ook echt vrouw.
Ja, ik voel, ja, ik... Nou ja, je ziet mij nu.
Ja, een mooie vrouw.
Dankjewel. dus ik voel mij ook echt vrouw.
Ik zou niet anders denken, hoor. Zou ik ook helemaal niet denken van... En, ik vind ook gewoon, ja, ik ben iemand van waarnemen zonder oordeel, weet je. En als dat ook echt zo voelt en terecht is, ja, dan is het gewoon helemaal oké. Okay.
Nee, maar dat is het ook vaak. Dat is wel grappig. Ik moet heel vaak, kijk, nu mensen die horen natuurlijk mijn stem. Mijn stem is wat lager.
Hebben vrouwen soms ook?
Maar dat hebben vrouwen natuurlijk, cis-vrouwen, die hebben het ook vaak genoeg. Maar mensen hebben wel inderdaad, als ze mij zien, en dan zeg ik wel eens, ja... Soms komt dat gewoon ter sprake. En dan zeg ik van ja, ik ben ooit man geweest. En dan heb ik zo vaak de reactie dat ze zeggen, nee, jij? Nee, vast niet. Dan moet ik soms echt een foto laten zien, want ik schaam me niet voor mijn verleden.
Nee.
Maar dan moet ik soms een foto laten zien hoe ik er ooit uitzag. En dan krijg je echt zo'n reactie van, echt?
Ja.
Dus ja, dat is wel echt een enorme verandering is natuurlijk geweest.
Is het dan ook een bepaalde reden dat je dat dan ook zegt? Van,
ja.
Oké.
Ja, omdat ik vind... kijk, sowieso, dat zeg ik ook wel vaak tegen cliënten. In mijn geval heb ik natuurlijk een heel leven achter mij liggen. Mm-hmm. Voordat ik in transitie ging. Mm-hmm. En soms dan hoor je wel eens van, ja, maar dat hele leven achter mij, dat wil ik vergeten. Maar als je getrouwd bent, je hebt kinderen. Ik heb al 2 dochters. Mm-hmm. En ik heb daar ook hele mooie momenten gehad. En we hebben samen hele mooie momenten gehad. Ja. En ook uit het verleden leer je gewoon heel veel. Dus ten eerste, ik schaam me er niet voor. Nee. Maar ik kan er ook echt wel gebruik van maken. Ja. Er is niks mooier als je als vrouw gebruik kan maken van je mannelijke achtergrond soms. Ja. En ja, dat gebruik ik ook.
Ik vind het wel mooi dat je dit zegt hoor. En je hebt natuurlijk ook een heel mooi leven gehad als, nou ja, even zo gezegd als man. En nu, hè, dus als vrouw, hè, wat eigenlijk gewoon moest gebeuren. Ja. En ja, dat vind ik het wel mooi. Je zegt van, goh, hè, maar dat is ook mijn leven geweest. En
ja,
nu,
precies.
En nu is dit, hè, nu ben ik gewoon vrouw.
Ja, nee, maar dat is ook zo. En natuurlijk is dat ook wel een worsteling geweest in de zin het niet durven vertellen. En toch merken dat er iets niet klopt. En die angst die je daar hebt, is ook best wel moeilijk geweest. Maar ik heb ook mooie momenten gehad.
Ja.
Kijk, wat ik jou vertelde toen ik die baszaak had. Ja, wie mag nou op tournee met bands als, neem een Tower of Power voor wie je het kent, maar neem mensen als bassist van Tina Turner. Ik bedoel, hoe bijzonder is dat? Ja. Die bij mij dan ook in mijn zaak gespeeld, gezongen en weet ik veel wat. Ja, dat zijn wel momenten die ik wel koester.
Ja, dat is natuurlijk ook blijft ook een deel van jou. Ook mensen die jou kennen als, jij noemt dan Rob. Maar dat is ook gewoon, jou kennen als Robin, maar dat is ook gewoon een deel geweest. Dat is ook allemaal oké. Okay.
Ja, en dat merk ik ook. En dat is dus het leuke. Ik ben bij Fries & Campina in transitie gegaan. Dus zij hebben eigenlijk alles meegemaakt van mij. Wat ik wel gedaan heb, en dat probeer ik ook aan heel veel cliënten, ook zeker wat oudere cliënten, duidelijk te maken, wil niet te snel. Weet je wat het punt is? Mijn vrouw heeft er wel vaker tegen mij gezegd. Van ja, maar jij hebt er misschien wel 40 jaar over gedaan. Mm-hmm. Maar ik moet even in een week, 2, 3 weken, moet ik ook maar even meegaan. Mag ik ook mijn moment hebben? Mag ik er ook aan wennen? En dan blijkt dus op een gegeven moment in zo'n verhaal ook. Ze zegt, ik ben mijn man kwijt. Mijn stoere man is weg. Mm-hmm. Ze zei, voor mij is het een rouwverwerking. En mijn kinderen hebben ook wel eens tegen mij gezegd van, maar ik heb geen vader, ik word er nu al emotioneel van.
Ja.
Maar ik heb geen vader meer. Mijn stoere vader is weg.
Ja.
En hoe goed het dan ook gaat.
Ja.
En ik vind, als transgender, transman of transvrouw, mag je dat stukje ook rustig bekijken. Van, hey, ik denk wel aan mezelf, maar ik moet misschien ook wel aan mijn partner denken. En dat heb ik heel bewust gedaan. Dus ik heb eigenlijk in alles wat ik deed, heb ik in stapjes gedaan. Elk stapje die ik nam in overleg ook met mijn vrouw van wat vind jij?
Ja.
En is dit niet te gek? Gaat je dit niet te snel? Maar ook voornamelijk niet zeggen van ik hou rekening met je. Nee, wat vind jij?
Ja.
Dus haar ook echt vragen, wat vind jij?
Ja.
En zo heb ik dat op mijn werk ook gedaan. En dat is wel mooi. Op een gegeven moment was ik dusdanig veranderd door hormonen en alles eromheen.
Ja.
Dat ik vergeet nooit weer, ik ging naar de herenwc's nog steeds. Mm-hmm. Dat een collega tegen mij zei, hij zegt, maar Robin, jij gaat nog steeds naar die herenwc's. Maar dat kan eigenlijk niet meer. Ik zei, hoezo niet? Hij zei, heb je wel eens in een spiegel gekeken? Ik zei, ben ik al zo veranderd?
Hij
zei, je bent echt inmiddels een vrouw. Dus die kerels, die kijken je allemaal aan. Ik zei, ja, dat klopt wel, ja. Dus dat
is voor jou dus ook gewoon even, hè?
Ja, dat is ook wel heel mooi.
Ja, dat is een proces ook, hè?
Ja.
Maar ik vind het mooi dat je dit ook zo vertelt, hè? Want jij zit dan wel in het proces, maar natuurlijk ook jouw gezin en de omgeving, je vrienden omheen. Hoe heb je, je noemt dat nog, dat je emotioneel wordt van je dochters die hebben, dus is dat dan, dus dan geen papa, maar 2 mama's.
Ja.
En je vrouw heeft dan wel een stoere man, maar een stoere vrouw misschien.
Ja, maar het is natuurlijk wel een hele gewenning.
En hoe is dat dan? Hoe heb je dat, is dat ook gewoon, natuurlijk stap voor stap gegaan.
Ja,
maar hoe is dat?
Hoe we dat nu doen?
Ja, hoe is
dat
nu?
Dat is op zich wel leuk dat je dat vraagt.
Ik bedoel meer met de vraag te stellen van, goh, stel dat iemand luistert en daar in zit en misschien nog in die fase van, hoe zijn je daarmee omgegaan? Hoe is dat?
Wij zijn daar, we hebben het, op een gegeven moment, toen ik het aan Judith vertelde, hebben we op een gegeven moment afgesproken met de psycholoog, met Eva Marijn toen, van wanneer ga je het dan vertellen aan je kinderen? Nou, ik ben in november heb ik mijn coming out gehad. Mm-hmm. En met kerst hebben de kinderen verteld. En ik vergeet nooit, mijn oudste dochter die was toen 17 zo'n beetje. Nee, 21 was ze. En dat ze bij me kwam, ze omhelste mij en zei, ik zal altijd van jou, hoe je ook bent. Nou, dat heeft mij zo geraakt, vond ik zo mooi.
Ja.
En wij zijn samen met elkaar, zijn we daar die transitie in gegaan.
Ja.
Alleen, wat je wel krijgt, is, ik verander, nou, jij ziet mij nu natuurlijk.
Ja. Ja.
En wat ik wel op een gegeven moment kreeg, is, mijn kinderen noemen me nog steeds pap. Ik ben nog steeds pap voor hen. Oh, en dat is natuurlijk ook zo, ik ben hun vader. Zo zie ik het zelf ook nog steeds, hoor.
Ja.
Maar goed, daar had ik wel eens. Ik heb één keer gehad, stond ik bij Kruidvat. En toen zei de cashier, kan ik u helpen, mevrouw? Ik zei, ja, nou, ik wil dat en dat graag hebben. Dat mijn dochter op de grond zei, pap. Ja, en dan zie je zo'n cashier die zegt van, ik moet even een en ander uitleggen. Dat zijn ook wel hilarische situaties. Maar wij hebben toen wel gezegd van, als we het nou zo afspreken, binnenshuis is het pap. En buitenshuis is het gewoon...
Dan maakt het even wat makkelijker voor de mensen van buiten. Anders moet jij elke keer uitleggen van...
Hele verhaal, Dus dat, en wat ik gewoon heel mooi vond in dit verhaal is... ik ben op een gegeven moment bij Friesland Campina ben ik weggegaan. Want ik was helemaal op een gegeven moment bezig met dingen. En denk, ik wil een keer wat anders doen. En ik kom helemaal van oorsprong uit de automotive... En ik ben toen gaan solliciteren en toen kwam ik bij een heel groot autoconcern terecht. En ik had gesprek met de directie, ze hebben meer dan 40 vestigingen. En ik had zo'n eerste sollicitatiegesprek. Toen zei een van die mededirecteuren, die zei van, zie je dat we zitten als vrouw tussen al die kerels. Maar ik had echt bewust gezegd tegen mijn vrouw, ik ga niet zeggen dat ik transgender ben. Mm-hmm. Ik zie er nou dusdanig uit.
Yeah.
Volgens mij hebben ze dat helemaal niet door.
Yeah.
Dus zo ben ik er ook ingegaan. Vond ik wel spannend natuurlijk. Mm-hmm. Maar het eerste gesprek vroeg hij daar. Hij zei, hoe zie je dat tussen al die kerels dan? Zie je dat wel zitten? Ik zei, ik ken die mannen, die ken ik wel een beetje. Ja, volgens mij komt dat ook wel goed. En tuurlijk ken ik die mannen, maar dat wist hij verder niet. Enfin, toen kreeg ik een tweede gesprek, want het was kennelijk toch dusdanig dat ze zeiden, maar we willen toch wel een tweede gesprek.
Mm-hmm.
Dus een tweede gesprek gehad en toen zei hij, hij zei wat mij opviel. Hij zei, je hebt IVA Driebergen gedaan. En IVA Driebergen, dat is de automobiel management opleiding in Nederland. En hij zei, die heb ik ook gedaan. Hij zei, maar toen ik er zat, zaten er maar 3 vrouwen op de opleiding. Ik zei, ja, dat klopt, toen ik er zat waren er ook maar 3 vrouwen. Was ik niet een van, maar dat wist hij niet natuurlijk.
Nee.
Dus, en toen had ik het derde gesprek. Nou ja, toen wist ik eigenlijk wel haast wel zeker dat ze mij wilden hebben. En toen zei hij ook wel, eigenlijk is het best wel positief. Hij zei, maar ik heb nog één vraag. Hè. Je hebt er ook in staan in je cv dat je bij de marine hebt gezeten. Hij zei, maar marine is toch ook echt een mannenwereld? Ik zei, ja, dat klopt wel. Ik zei, maar in mijn tijd, en dat was ook echt zo. Ze gingen de marva's, de vrouwelijke matrozen, zeg maar... Die ging ook aan boord van het schip. Dat was, volgens mij het eerste schip was de Zuiderkruis bij de marine. En ik zei, dus dat klopt wel. Ik zei, zoveel vrouwen waren er ook niet. Nee. God, ja. Ik zei, eigenlijk heb je best wel mannelijke dingen. Ik zei, ja. Ik zei, dat klopt ook wel. Ja, hij zei, ik vind het alleen maar positief hoor. Ik zei, ik merk wel dat je enorm veel autotechnische kennis hebt. Ze vind ik heel bijzonder in dit geval. Maar goed, hij zei, je hebt wel door natuurlijk. We willen jij even graag hebben. En toen had ik bij mezelf zoiets van, maar ik wil open zijn.
Ja.
Ik wil open in, als ik daar mag beginnen, dan wil ik dat ze ook weten. Van, eigenlijk is het helemaal niet interessant, maar toch voor mijn gevoel vond ik dat
precies,
belangrijk.
Ja, precies, voor je eigen gevoel. Ja, ja. Het hoeft helemaal niet.
Nee, het hoeft helemaal niet. Maar goed, dus ik zei, ik heb nog wel wat te vertellen. Ik zei, dus eigenlijk is puur privé. Ik zei, maar dat doet er helemaal niet toe hier. Nou, hij zei, dat hoef ik toch niet te weten. Ik zei, ja, maar mijn gevoel zegt dat ik het toch moet vertellen.
Ja.
Nou, hij zei, vertel het maar dan. Dus toen zei ik tegen hem, ik zei, ik ben ooit man geweest. Toen keek hij me aan. Hij zei, nee, dat geloof ik niet. Ik zei, ja, dat is echt waar. Nee, hij zei, dat geloof ik niet. Dus dan moest ik hem echt die foto laten zien.
Ja.
En toen zei hij, jeetje, ik had alles verwacht, maar dat niet. Maar het leuke van het hele verhaal is, ik ging over de vestigingen van het bedrijf. En er zijn zo'n 40 vestigingen en ik kwam dan bij de dealers. En dan zeiden ze wel zo van, die vrouw die had er niet veel verstand van. Maar ja... Ik programmeer in mijn vrije tijd op BMW's en zo. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
Ja.
Dus ik keek dan wel eens in het beeldscherm en zei van, dat wordt een dure reparatie. Oh, dat jij dat weet. op zo'n manier. Ja, ja. Dus ja, dat was wel een hilarische situatie.
Ja, maar dat leuke dingen.
Ja, en de mooiste erkenning daarin is eigenlijk dat op een gegeven moment heb ik toch een besluit genomen, maar ik denk ik wil mensen helpen die transgender, want ik kreeg zo vaak vragen.
Ja.
Nou ja, van die Eva Marijn, die zei van je moet hier echt wat mee gaan doen.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment een aantal operaties dat ze in het ziekenhuis zeggen, Robin, jij moet hier wat mee gaan doen. Want zoals jij ermee omgaat, met je gezin en noem maar op. Je zou zo'n mooi voorbeeld kunnen zijn voor heel veel mensen.
Ja.
En toen heb ik toch besloten, 1,5 jaar geleden, om echt voor mezelf te beginnen. En het mooie daarvan was, want ik kon natuurlijk wel wat vastigheid gebruiken in het verhaal.
Ja.
De Friesland Campina, waar ik dus in transitie ben gegaan, mij belde. En daar werk ik nu in ZZP, maar ze wilden mij graag weer terug.
Oh, super.
Voor een x-aantal uren.
En wat, ik zei in het begin al, jij bent dus ook, of jij bent dus gendercoach.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ik...
Kun je daar iets op vertellen? Ja,
want, ja
nou,
zeker.
Even hoor, want nou ja, we hebben jouw proces, we hebben het gehad over jouw proces als rendervrouw. Ja, ik zeg gewoon vrouw. Hè? Je bent nu gewoon vrouw.
Ik voel me ook
voor
vrouw.
Mij, je bent nu gewoon vrouw. En dan komt een moment, dat wilde ik ook vragen. Je hebt dit proces hebben doorlopen. Wat heeft jou besloten om zeg maar te werken als gendercoach?
Nou ja, eigenlijk natuurlijk die vraag die ik best wel heel vaak kreeg. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik had dan zoiets, ik denk maar, voor mij voelde het net of dat ik iets moest doen. Het feit dat ik mijn huwelijk heb mogen houden, mijn kinderen bij me zijn gebleven, mijn omgeving mij volledig geaccepteerd hebben.
Ja.
Ik heb echt, dat durf ik rustig te zeggen, van het moment dat ik in transitie ging tot op de dag van vandaag nooit een negatieve opmerking gehad. Echt niet. En dat komt denk ik ook voor een deel doordat ik ben gebleven wie ik ben.
Ja,
en niet ineens een heel ander persoon. Maar er is natuurlijk ook onzin. Want jouw hersenen, zoals die destijds ontwikkeld zijn, die blijven dezelfde. Die veranderen niet. Alleen je buitenkant verandert.
Ja.
Dus ik ben echt wel dezelfde persoon daarin gebleven. En ja, dat heeft mij doen besluiten. Ik denk, daar moet iets zitten. Daar moet iets zijn dat ik moet hier wat mee gaan doen.
Ja.
Dat ik er zo uit mag zijn zien. Dat ik dus natuurlijk, dat mijn werk mij weer terugvraagt, waar ik in transitie ben gegaan. Ik denk, dat voelt als een soort boodschap.
Ja, natuurlijk.
Jij moet hier wat mee gaan doen.
Ja, precies, jouw missie is. Want jij hebt natuurlijk die ervaring en er zijn genoeg, of tenminste, dat hoor je dan niet, maar er zullen waarschijnlijk toch wel genoeg zijn die daarmee struggelen, hè?
Ja, die, echt
die,
hoor.
Die dat niet durven uit, of misschien niet de juiste mensen, hè, om zich heen hebben, hè, want dat is misschien ook wel waar ik heel nieuwsgierig ben. Wat is eigenlijk heel belangrijk voor iemand die daarmee struggelt? Stel dat je ouders hebt die daar helemaal niet in meegaan of mee kunnen gaan. Nee. Dat lijkt mij best wel moeilijk.
Nou ja, dat is het mooie. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat vraagt. Dat vind ik wel een hele goede vraag eigenlijk. Weet je wat het punt is? Mensen worden heel erg beïnvloed door de media. En de media die creëert wel eens een beeld van transgender die niet altijd klopt. Waardoor heel veel jongeren, en ook ouderen, maar ook heel veel jongeren zie ik, zo'n angst hebben voor hun coming out. Omdat transgender wordt toch wel een beetje ergens apart geplaatst altijd. En er wordt heel hard gezegd van ja, maar transgender mensen hebben ook rechten, we moeten opkomen voor die rechten. Maar in wezen is transgender niks anders dan cisgender of wie dan ook. En ik vind, of je nou geel, bruin, rood, oranje, homo, lesbienne of wat er, maakt dan, we zijn allemaal mensen.
Yeah.
En toch zijn we, ondanks dat, zijn we altijd bezig met hokjes.
Yeah.
Maar daardoor wordt er een beeld gecreëerd wat jongeren heel veel angst geeft om hun coming out te hebben. Bang zijn dat ze, wat ze vaak lezen in de media, dat je ouders je niet meer willen zien. Dat je gepest wordt, dat je van alles gebeurt. Maar in de praktijk, als jij gewoon jezelf bent, dan blijkt dat zo erg meevalt.
Ja.
Je hoort natuurlijk, kijk, en tuurlijk gebeuren de dingen die er niet moeten gebeuren. Maar wat ik wel eens denk, en misschien heb ik dat wel helemaal verkeerd hoor. Hoe vaak lees je dat iemand die transgender is echt in elkaar geslagen wordt?
Ja.
Een aantal keren per jaar lees je dat. Maar hoeveel echtparen die gewoon op straat lopen, op verkeerde plek, worden in elkaar geslagen. Ja. Omdat ze net op de verkeerde plaats worden. Soms, als jij iemand aanspreekt, heb je tegenwoordig al kans dat iemand agressief wordt of wat er ook.
Ja.
Maar als het transgender is, dan wordt er gelijk een vergrootglas en er wordt gelijk een lens opgezet. Waardoor de jongeren zoiets hebben van, zie je wel, omdat ik transgender ben, word ik misschien wel iemand.
En daar vind ik het ook, en dat is onwetendheid. Daar vind ik het ook zo mooi. Daar wilde ik jou ook echt, hè, hier in mijn podcast jouw verhaal laten vertellen. Om toch wat meer, dat mensen toch meer begrijpen over transgender. Want ik zeg wat ik al eerder zei, want ik was zo, ik ben zelf dan heel nu benieuwd of geïnteresseerd, hoe je het noemen wil. Wat ik niet wist, hè, dat de eerste transgender, transvrouw, zeg maar, al heel ergens in 1913 of wat was het nou? Het is een Lily Elbe, een Deense kunstschilderes.
Ja.
Dan denk ik van, joh, het is eigenlijk al zo oud. Waar doen wij nou zo moeilijk over eigenlijk, hè? Want jij kent het misschien ook wel.
Dat is inderdaad, want jij zegt dat. En ik weet nou heel goed dat ik die film gezien heb. Jullie en ik samen die film gezien. Ik heb gehuild. Zij is, als ik het goed heb, is de eerste transvrouw die ook daadwerkelijk geslachtsoperatie heeft. Mm-hmm. Die gelukt is. Alleen zij is uiteindelijk is ze toch gestorven aan de bloedingen. Tenminste, in de film is dat zo. En dat is zo'n aangrijpend moment. Ja. Maar de struggle die zij meemaakte. Ik kan alleen maar zeggen, ga maar eens een keer kijken. Dat is echt een hele mooie film.
Ja. Ja. Ja, die ga ik zeker kijken. Want ik vind het best wel, ik vind het gewoon interessant. Hoe zou volgens jou dan de samenleving, het algemeen, zich beter kunnen inzetten voor de erkenning en acceptatie van transgender?
Ik denk dat het van twee kanten moet komen. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk de maatschappij. Wij zijn altijd heel druk bezig met hokjes. Maar ik denk aan de andere kant, als transgender, moet je ook niet te veel aan hokjes denken. Wat ik net al zei, uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En ik zie toch best wel, zeker transpersonen die eigenlijk gewoon doorgaan in hun leven en langzamerhand die transitie ingaan. En die gewone dingen doen die ze altijd deden, met een stuk respect naar hun omgeving. Maar dat is wel best wel belangrijk. Mm-hmm. Jij staat er misschien open, maar niet iedereen staat er open.
Nee, klopt. Ja.
Niet iedereen kan dat zo snel aan.
Nee.
En soms moet je daar dan even de tijd voor gunnen. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens gezegd, kijk, op het moment dat jij je extreem zou kleden, dan heeft dat niet zoveel te maken met transgender.
Nee.
Want iemand die zegt, als jij je extreem kleedt, kun je ook verwachten dat je een reactie krijgt. Als ik dat doe, kan ik dat ook verwachten. Ja. Alleen, wat dan zo jammer is dat dat dan gezegd van, ja, kijk, maar er is iemand die transgender is en die kan niet eens zichzelf zijn. Maar eigenlijk is 99%, eigenlijk is iemand die transgender is, die zit alleen in het verkeerde lichaam. En verder is die net als jij en ik.
Mm-hmm.
Dat is het enige. Dus qua kleding, iemand die transgender is, wil juist het allerliefste niet opvallen. Weet je wat ze het liefste doen? Daar heb ik het ook wel eens met cliënten over. Het liefst gaan ze slapen. En als ze weer wakker worden, dan zijn ze vrouw. Dat niemand het heeft gemerkt.
Oh, ja.
Dat ze gewoon vrouw zijn, net als jij en ik.
Ja.
Ja, zo werkt het niet.
Nee. Daar mag best wel meer openheid in komen. En meer, het is, als ik begrijp, zijn ze al heel erg mee bezig, toch, met inzetten voor transgender.
Ja. Nou, wat ik heel mooi vind is, en dat is met name bij psytrans. Je maakt natuurlijk geen reclame, maar doe stiekem toch. Psytrans is wel een van de eerste praktijken die dus nu iemand een ervaringsdeskundige heeft, in dienst heeft.
Ja.
Ik merk ook dat er best wel heel veel cliënten zijn van, ik vind het toch wel fijn om eens een keer een gesprek te hebben met Robin.
Ja.
Want weet je wat het is? De psycholoog, de chirurg, de arts, we hebben het allemaal druk met mij. Maar er zijn geen mij-behandelaars, om het zo maar te zeggen.
Nee.
Dus heel veel cliënten zeggen van, ja, maar ik wil wel graag eens een keer een gesprek met iemand die hetzelfde als ik heb.
Ja, snap ik heel goed. Want jij hebt het al meegemaakt.
Ja.
Jij kan ook dan ook heel goed inleven, zeg maar, hè, wat zij voelen, of zij voelt. Dus ik snap dat heel goed.
Wat jij nu zegt, en dat vind ik een heel mooi iets, is, ik voel het natuurlijk. Kijk, op het moment dat iemand zegt van, ja, maar je moet eigenlijk wel fysiek, dus qua kleding en zo, moet je ook wel langzamerhand in het andere geslacht gaan. Maar dan denk ik van, hoe moeilijk is het voor een man, die op dat moment nog man is eigenlijk, om je vrouw ook te gaan kleden? Zo simpel is dat niet.
Nee.
Zo makkelijk is dat niet. En iedereen die zegt van, ja, maar Maar pas als je het zelf bent, mm-hmm. dan voel je die angst. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment... Want ik had toen... Ik had natuurlijk de mannelijke inhammen allemaal nog in mijn haar. En dat vond ik best wel heel moeilijk allemaal. En toen had ik op een gegeven moment een haarwerk. En dat was vrouwelijk haarwerk was dat. Maar ik weet nog zo goed, de angst die ik had 's morgens vroeg, dat ik door het hekje ging bij Friesland Campina. En dat ik wist, ik hield mijn best ervoor, het hek ging open, ik ging naar binnen. Toen wist ik, ik kon niet meer terug. En toen wist ik dat mensen mij ineens zo zouden zien. Die angst, van wat zullen ze gaan zeggen? Wat zou ik voor reactie krijgen? Zullen ze het accepteren? Of worden ze boos?
Ja.
Maar niks. Helemaal niks. Weet je wat ze zeiden? Zie je er leuk uit? Wat heb je haar zo leuk?
Ja.
Dus ja, en iedereen. Ook,
mooi.
En is... de stoerste kerels hoor. Want ik werkte toen bij de technische dienst. En de stoerste kerels die ook echt van god tof. En nu komen ze nog wel eens bij me dat ze zeiden van ja, weet je. Jij hebt eigenlijk zoveel respect afgedwongen. Want wat jij ook bent, je bent enorm veranderd van buiten, maar je bent dezelfde gebleven.
Ja.
En dat vinden wij zo fantastisch van je.
Ja.
Dat dus ja, mooi. Dat geef ik mensen ook altijd wel mee. Dat het heel belangrijk is.
Ja, maar dat is toch een heel mooi voorbeeld. Dan ben jij toch een heel mooi voorbeeld, eigenlijk een heel mooi ervaringskundige, als ik zo mag zeggen. Om juist transgender, transvrouw, transman in die proces juist te helpen.
Ja.
Hè? Want jij weet wat het is, hoe die angst is om de eerste keer, hè, zo naar buiten te komen. Dan kan jij hun in meenemen en helpen.
Ja.
Dat is toch alleen maar heel mooi.
Ja. Dus dat doe ik ook. En nou ja, dat zeg ik, dat voelt eigenlijk als een roeping. Ik moet dat doen. En
ook zo mooi dat jij dan gewoon bij jezelf kan blijven. Hè? Je bent gewoon jezelf.
Ja.
Alleen de buitenkant, dat is toch
heel mooi. Ja, maar dat is
maar
het
dat
ook.
Maar dat verandert ook niet. Je bent gewoon wie je bent.
Ja.
Alleen, ja... Wat jij wel heel mooi zegt, in het verkeerde,
lichaam. Het matcht niet met mijn hersenen matchen niet bij mijn lichaam.
Nee.
Maar wat ik ook wel heel belangrijk vind om te noemen is, ook binnen psytrans maak ik mij ook wel heel hard. En ik heb mijn eigen praktijk natuurlijk ook, mijn coachingpraktijk. En daar maak ik mij ook wel hard, juist voor die persoon daarnaast.
Mm-hmm.
Het gaat altijd over de transgender. Kijk, op het moment dat je transgender bent en je gaat voor die diagnose, krijg je alle hulp. Psychologen, artsen, chirurgen, alles wordt vergoed. Maar als jij de echtgenoot bent, of de partner, of de dochter, of zoon, dan krijg je niks vergoed. Dan moet je, als je steun wilt hebben of opvang daarin, dan moet je zelf betalen.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel een punt. En er is eigenlijk niemand voor. Niemand die dat op kan pakken. Dus daar, nou gelukkig mag ik dat binnen psytrans ook best wel vaak doen. Maar ik doe het in mijn eigen praktijk ook wel. Mensen begeleiden. En ook samen met die transman of transvrouw zeggen van ja, maar jouw partner, die rouwt misschien wel. En hij of zij moet ook mee in het proces. En dat gaat niet 1, 2, 3.
Nee, precies.
Dat is ook nogal een heel ding. Want laten we eerlijk wezen, je bent verliefd geworden op die man.
Ja.
En niet op die vrouw die er nu staat.
Eigenlijk is het voor beide een proces. En eigenlijk ook een hulp. Die is hulp voor beide. En dan is het wel mooi dat jij dat ook als... Denk ik. Dat zou je ook als gendercoach kunnen doen.
Ja.
Dat je dus beide...
Ja, daar wil ik mij ook meer op gaan richten. Want ik vind dat...
Oh, super.
Ik vind dat zo belangrijk eigenlijk. Omdat... Ja, net wat ik zeg, die transpersoon die krijgt heel veel aandacht, maar die partner niet. En het grappige is, als je er goed bent, of het trieste eigenlijk, als je er goed bij nadenkt, die transvrouw, die gaat alleen maar naar boven, naar omhoog. Hè? Die gaat alleen maar beter.
Dat
dus die wordt alleen maar meer zichzelf, vrolijker. Maar die partner, die verliest steeds meer degene die waar hij of zij verliefd op is geworden.
Ja.
Hoe moeilijk is dat?
Ja.
En je kinderen net zo, die verliezen steeds meer die ouder die hun ouder was.
Ja.
En daar wil ik me ook echt hard voor maken. En
dat is een heel mooi, dat is eigenlijk een heel mooi item ook om mee te nemen. Want jij hebt die ervaring al, jij weet al hoe dat werkt. Jij kan het daarin zo in meenemen.
Ja, klopt.
Wow.
Ja.
Echt, heel goed om over na te denken.
Ja, zeker.
Ik kan wel uren met je praten, joh.
Ja, ik ook hoor.
Maar ik had nog wel, volgens mij had ik dat al gesteld. Hè? Ja, hoe gelukkig ben je nu? Wat je als vrouw.
Kijk mij. Ik ben dusdanig gelukkig. En dat is niet alleen het feit dat ik nu gewoon vrouw mag zijn. Maar ook gewoon dat ik de dingen mag doen waarvan ik vind. Die ik leuk vind, maar ook belangrijk vind in het leven. Ja. Dat ik toch iets kan doen voor de mensen om me heen. En die struggelen met onder andere genderdysforie. Ja. Maar ook juist die partners en iedereen daaromheen.
Waar jij heel goed bij kan helpen.
Ja.
Oh, heel mooi. En dan eigenlijk, wat zijn eigenlijk de belangrijke dingen of tips die je de luisteraar mee wil geven na het luisteren van het verhaal van jou?
Nou ja, daar heb ik eigenlijk wel een paar dingen. Kijk, voor degene die verder niks met genderdysforie of wat dan ook, zou ik willen zeggen van, zie iemand met genderdysforie ook niet anders als dat ze ooit waren, want dat zijn ze eigenlijk niet. Het enige wat ze zijn is ongelukkig vaak in hun lichaam, in wie ze zijn.
Ja.
Maar denk er niet te zwaar over, want het zijn ook mensen.
Ja.
En voor degene die transgender is, zou ik willen zeggen van, wees niet te bang, maar wees vooral jezelf.
Ja,
ik denk
precies.
dat het belangrijkste. Mm-hmm. Ook dus eigenlijk, wees gewoon wie je bent.
Is het ook van hou van jezelf?
Ook, ja. Maar dat
heel
is
van jezelf
het allerbelangrijkste.
En zelfvertrouwen.
Ja.
Want je mag er zijn, hè?
Je mag er
wie
zijn.
Wie je ook bent.
Precies. Maar blijf bij jezelf.
Ja.
Blijf bij wie je bent. Ja. Er wordt natuurlijk zoveel op social media. Dat is ook wel, dat telt ook wel mee natuurlijk. Maar dat geldt ook voor cis vrouwen en cis mannen. Je ziet de mooiste lichamen zie je voorbij komen.
En dan je ziet het?
De mooiste lichamen zie je voorbij komen.
Ja.
Op Facebook, Instagram en noem maar op. Ja. Maar kijk eens naar de realiteit. En wees gelukkig in wie jij bent. En dat jij misschien niet dat allermooiste vorm hebt als cis man of cis vrouw, of als trans man of trans vrouw. Een cis vrouw heeft dat ook niet altijd.
Nee.
Niet iedereen heeft het perfecte lichaam, maar dat wordt zo vaak gespiegeld aan social media.
Ja, social media. En weet je, het gaat om je binnenkant. Weet je, van binnen ben je al gewoon. Ieder is van binnen een mooi mens.
Ja,
hè?
Dat denk ik ook. En dat maakt het allemaal niet. Feitelijk,
het is maar je uiterlijk, hè? Het is dan maar gewoon als je niet. Ja, het gaat er meer om dat je van binnen van jezelf houdt.
Ja, en die buitenkant is dan niet al het belangrijkste.
Nee.
Alleen, heb je dus wat ik heb, dat klopt gewoon niet. Dat geeft een bepaald gevoel. Ja. Dat gaat ook niet weg, daar moet iets. Dus die rust heb ik echt wel gevonden.
Ja. Dus dat is wat jij ook zegt van, hè, als je dat hebt, voor de iemand die meeluistert en denkt van, oh. Die zit in zo'n proces van het niet gelukkig voelen met zichzelf.
Nou ja, wat je kan doen in zo'n geval is.
Als je dat voelt, dan is het ook eigenlijk, volg je hart en volg het gevoel.
Ja, dat sowieso. Weten. Maar ga je ook, of ga naar je huisarts, of nou ja, goed.
Ja, of wel spreek gewoon met Robin.
Even, wel gewoon eens naar mij. Of neem eens. Kijk eens op mijn website.
Ja, gewoon kijken. Dan is het eigenlijk, wat jouw tip is van, drukkel je daarmee, ga dan googlen.
Ja, en ik vind sowieso, vind ik heel belangrijk vanuit mijn eigen website. Kijk, psytrans en de ziekenhuizen zijn echt gespecialiseerde genderdysforie. Mm-hmm. En iedereen die probeert de wachtlijsten, maar de wachtlijsten zijn momenteel belachelijk lang. Als je bijvoorbeeld UMCG hebt, een wachtlijst van 3 jaar. Dus dat is vreselijk lang.
Ja.
Psytrans heeft echt wel een beetje als missie om die wachtlijsten in te korten.
Mm-hmm.
En om dus zo snel mogelijk die diagnoses op te pakken. Maar ja, soms weet je helemaal niet wat je hebt of wat. En wil je soms gewoon eens even een gesprek. En daar heb ik dan de mogelijkheid om gewoon via een intakegesprek, dat kost niks, maar gewoon eens een keer een gesprek.
Ja.
Van joh, maar wat voel ik nou en waar wil ik heen?
Want dat is ook al fijn, hè? Ik kan me voorstellen hoor, als iemand struggelt en de wachtlijst is zo hoog, dat je dan met een gendercoach kan praten.
Ja.
En als je dan nog gewoon gesprekken hebt en ook weet wat voor stappen en wat het proces is, dat je dan op het moment dat je de transitie ingaat, Zou het, denk ik, is mijn invulling, zou het ook makkelijker kunnen gaan, toch?
Ja, het kan ook voor beide makkelijker gaan. Kijk, stel nou, als ik nou mijn situatie neem en ik geef aan dat ik transgender ben, maar mijn partner die ineens helemaal overrompeld wordt. Als je daarmee zit, kom gewoon eens langs of maak eens een afspraak. En ja. Gewoon eens een keer gesprek van jongens, maar dit overkomt mij en nu.
Ja.
Niet meer, niet minder.
Niet meer, niet minder, ja.
En niks hoeft. Mm-hmm. Gewoon er eens over praten.
Ja.
Dat dat al heel veel doet.
Ja. Wil jij nog iets...
Sowieso dat ik het ontzettend leuk gesprek vond. En ja. Heel fijn vond ik het. Ook die aandacht. Want ik denk dat het wel goed is. Ja. Zeker tegenwoordig.
Ja.
En ik vind het ook fijn dat ik ook heb kunnen aangeven als transvrouw. Eigenlijk ben ik gewoon vrouw. De transvrouw mag er eigenlijk wel af van mij. Maar dat ook die partner, dat ook die kinderen, dat ook die omgeving ertoe doet.
Ja.
En dat die niet vergeten moet worden. Want die is minstens zo belangrijk.
Ja.
Maar uiteindelijk helpt die omgeving jou om ook die transitie op een positieve manier door te gaan.
Ja, en dat geldt dus ook voor jongeren, dat het eigenlijk, ouders, vrienden, en durf het ook te bespreken. Hè?
Ja, en als daar problemen mee zijn, daar kan ik dus inderdaad ook een stuk in begeleiden. Van hoe doe je dat dan?
Wil ik even meegeven, struggel je daarmee, dan zou het heel goed kunnen zijn om daar wel op te praten. En Robin is dus gendercoach. Ik ga ook haar gegevens in de omschrijving plaatsen. Dus je kan altijd even teruglezen, kijken naar gegevens. Dus zeker. Een gesprek kan altijd heel goed zijn. Robin heeft alle ervaring. Dus mocht je struggelen, de gegevens kun je teruglezen in de omschrijving. Nou Robin, ik vond het echt super tof dat je je verhaal hebt gedeeld. Ik kan wel blijven praten, maar doen we niet.
Ja, ik vond het erg leuk.
Nou, hartstikke bedankt voor... jouw verhaal en
jij ook heel erg bedankt.
Tips.
En jij ook ontzettend bedankt natuurlijk. En heel fijn dat ik hier mocht wezen.
Ja, nou graag gedaan. Nou, dankjewel Robin.
Graag gedaan.
Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Dankjewel. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden? Dan zou ik het super tof vinden als je me helpt door een review achter te laten. Je klikt heel simpel in je podcast app op de review button, bijvoorbeeld 5 sterren, altijd leuk, om me te laten weten wat je ervan vindt. Je kunt natuurlijk ook een geschreven review achterlaten. Alles is welkom. Alvast super bedankt. Wil je niets missen en altijd op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering wordt gepubliceerd. Gemakkelijker kan het niet. So, let's do it! Vind je deze podcast interessant en ken jij iemand of volgers die ook de beste versie van zichzelf willen ontdekken? Deel dan deze podcast op je social media. Of luister je via Spotify? Dan kan je het ook heel simpel doen in je Spotify-app. Dan ga je dus naar de 3 puntjes en dan klik je op delen. Voilà! En als laatste, wil jij de beste versie van jezelf ontdekken? Dan heb ik iets heel unieks voor jou. Een gratis kennismakingssessie. Ja, geheel gratis. Waarin je de eerste stap naar de beste versie van jezelf gaat zetten. Je gaat in 3 stappen ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat jouw doelen zijn. De link om je aan te melden voor een geheel gratis kennismakingsgesprek vind je in de beschrijving van deze podcast. En wees vrij om het te volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.